De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vorig jaar werd in Arnhem een 73-jarige man mishandeld nadat hij online een afspraak had gemaakt met een minderjarige. Hij overleefde het niet. Patricia Veldhuis en Sabrine Ingabire deden verslag van de zaak. Gisteren werden de daders veroordeeld. 5 tieners, van wie 4 minderjarig. Wat bezielde hen?
Het is woensdag 28 oktober om 9:15 s'avonds. En een man van 73 fietst door het Arnhemse Spijkerkwartier naar een supermarkt, de Co-op, in de Spijkerlaan. Hij heeft daar afgesproken met een jongen van 15, denkt hij. Maar als hij daar komt, staan er 2 jongens op hem te wachten. 1 jongen houdt een telefoon vast om te filmen. Een andere jongen loopt direct op hem af, geeft hem een duw en een klap. Dus de man schrikt, deinst achteruit en wil wegrennen. En dan wordt hij achterna gerend door de jongens en komen er nog 3 andere jongens tevoorschijn. Ze rennen hem achterna, ze schoppen hem. Hij valt op de grond. Het duurt 23 seconden. En hij ligt bewegingloos op de grond. De jongens rennen weg.
Een 73-jarige man is gisteravond in het Arnhemse Spijkerkwartier door meerdere mannen zwaar toegetakeld. Na urenlange reanimatiepogingen is de man aan zijn verwondingen overleden.
Dit is allemaal gefilmd door een van de verdachten. Een van de jongens heeft dit filmpje gemaakt en dat duurt dus maar 23 seconden. En dat filmpje is in handen van de politie gekomen. En ik heb de inhoud daarvan vrij precies gehoord tijdens de rechtszaak. Vrij kort na de mishandeling worden de 5 jongens opgepakt. En met name hun leeftijd, nou daar was iedereen verbaasd over. Want de jongste is nog maar 15 en de oudste is 18. Er zijn er 2 van 16 en 1 van 17.
Tieners.
Pubers, ja. En dat fascineerde me zo dat ik er samen met mijn collega Sabrine Ingabire ben ingedoken.
Hey Patricia, meestal als wij met elkaar spreken, dan gaat het over onderwijs. Want jij bent onderwijsredacteur. Hoe ben jij nou in dit verhaal terechtgekomen?
Eigenlijk puur vanwege het feit dat het in mijn woonplaats zich afspeelde. Ik zat in de trein en daar las ik al wat er was gebeurd in Arnhem. Dus ik dacht al, hey, wat is dit? Ik was net thuis, toen belde mijn chef om te vragen of ik even langs wilde fietsen. En het is heel dicht bij mijn huis. Dus ik ben op de fiets gesprongen en naar het Spijkerkwartier gefietst. En ben daar gaan rondvragen.
En wat trof je daar aan?
Ja, het was donderdagmiddag. Dus de middag na de mishandeling. Wat ik daar aantrof was eigenlijk een soort enorme schrik en veel vragen. Toen ik in het Spijkerkwartier met mensen praatte over wat er was gebeurd, sprak ik een aantal mensen die hem goed hebben gekend. En zij waren heel erg in shock, omdat ze hem beschreven als een hele aimabele, aardige, lieve man. En van vrienden hoor ik dat ook. Vrienden van hem hebben het over iemand met een helpershart. Hij wilde altijd alles doen voor iedereen, iedereen helpen. En ook, hij was natuurlijk al een aantal jaar gepensioneerd. Zijn leven lang voor de klas gestaan als docent economie. En bij de stille tochten, ongeveer een week na de mishandeling, sprak RTV Arnhem ook met mensen die erop afkwamen.
Hij was een hele goede onderwijzer. En zoveel jaren geleden heeft hij lesgegeven aan school.
Een hele lieve man. Dus ik sta er echt versteld van. Je hoort natuurlijk allemaal geruchten en zo, maar een hele lieve man, echt.
En Patricia, wat dachten mensen nou dat hier gebeurd was?
Een van de eerste dingen die ik hoorde van omstanders was dat er sprake zou zijn van een pedojacht. En ik heb dat geprobeerd bevestigd te krijgen bij de politie. Maar zij wilde dat nog niet bevestigen. Dus eigenlijk 2 weken later heeft het Openbaar Ministerie gezegd dat het inderdaad ging om pedojacht. Waarbij 5 jonge jongens dus een oudere man in de val hebben gelokt.
Want waren er aanwijzingen dat hij zich bezig zou houden met seks met minderjarigen of daarnaar op zoek zou zijn?
Nee, voor zover ik weet was dat voor zijn omgeving echt een totale verrassing. En ook het Openbaar Ministerie heeft onderzoek gedaan naar hem. En zij hebben geen aanwijzingen kunnen vinden dat hij ooit eerder een afspraak heeft gemaakt met een minderjarige om daar seks mee te hebben.
Daar zijn dus geen aanwijzingen voor, maar het lijkt er wel op dat hij met dit motief is aangevallen en daarna dus ook is overleden.
Ja, want dat weten we. Hij is ingegaan op een advertentie om seks te hebben met een jongen van 15.
Want wat is hier dan gebeurd, Patricia?
Ja, dat is de vraag waarmee ik aan de slag ben gegaan. Omdat ik echt wilde weten van, hoe kan dit nou? En om daarachter te komen ben ik vooral gaan kijken van, wat voor jongens zijn dat nou? Wat we weten is dat ze elkaar bijna alle 5 goed kenden. 2 van de 5 zijn broers en eigenlijk is de oudere broer er bij toeval bij betrokken geraakt. De jongere broer en zijn 3 vriendjes kennen elkaar van school. Maar ze kennen elkaar ook van de voetbalvereniging, van de tennisclub. Ze kennen elkaar uit de buurt. En zij zijn met z'n 4 al wekenlang bezig geweest met het fenomeen pedojacht. Ze waren gefascineerd door filmpjes hierover, die toen heel veel op YouTube stonden.
In deze reportage gaan we de confrontatie aan met een pedofiel die wilde afspreken met een kind.
Het fenomeen pedojacht, dat komt eind 2020 heel sterk op in Nederland. En wat je dan ziet op die filmpjes is dat het meestal volgens een vast patroon gaat.
We gaan afspreken met een pedofiel bij het station. Hij denkt dat we met de trein komen. Hij denkt dat ik 15 jaar oud ben.
Een vermeend pedoseksueel wordt in de val gelokt met een nep-advertentie.
Wat kom je doen nu?
Pedofiel!
Pedofiel!
Er vindt geen goed gesprek plaats of zo. Van, bent u echt pedoseksueel? Nee, het is meteen bam erop. En in alle gevallen loopt het in die zin goed af dat er geen slachtoffers vallen. Maar in dit geval wel, want de hoofdpersoon in dit verhaal kan het niet navertellen.
Want jongens die gefascineerd raken door dit soort filmpjes, misschien zelfs wel spannend vinden, is één ding. Maar zelf overgaan tot zo'n daad, dat lijkt me een heel ander uiterste.
Ja, dat is een enorm uiterste. En het is ook heel moeilijk om te zeggen wat mensen dan toch ertoe verleidt om dit te gaan doen. Wat je wel moet bedenken is dat dit nogmaals hele jonge jongens zijn, hè? Ze jutten elkaar op.
Want hoe zie je dat opjutten overgaan tot daadwerkelijk ook handelen?
Nou, ze hebben wel in de chats die in het bezit zijn van justitie, waarin zij deze mishandeling voorbereiden, hebben ze het wel over, wij gaan ook een pedo bossen. Bossen, ja, ik had het woord nog nooit gehoord in deze context, maar dat is een soort straattaal voor iemand in elkaar slaan. Wat ze dan gaan doen is, ze spreken af om een pedo te lokken. En dat doen ze door een contactadvertentie te plaatsen op een website. En ze kiezen voor de site Bullchat. Het is een website voor homoseksuelen om te praten of om afspraken te maken om seks met elkaar te hebben. Het is heel laagdrempelig. In die zin, je hoeft geen naam op te geven. Je kan met een nickname heel snel een advertentie zetten, waarin ze zeggen dat ze seks willen met een oudere man. En als het slachtoffer toehapt en zij een gesprek hebben, zeggen ze van, ik ben 15. Waarop het slachtoffer zegt, nee, dat doe ik niet. Dat is veel te jong, 15.
En vervolgens, als hij die leeftijd hoort, dan houdt hij zelf aanvankelijk de boot af.
Dan houdt hij de boot af, ja. En vervolgens halen zij hem over om toch te komen. Ja, en dat leidt tot die fatale afspraak op 28 oktober.
Hey Patricia, wat jij hier beschrijft is jongens die elkaar opjutten, die filmpjes heen en weer sturen, die een afspraak maken om dit te doen. Er is hier dus geen sprake van een opwelling. Dit is gepland werk.
Ja, ze waren in berichten op WhatsApp echt aan het plannen om hem op te wachten en te confronteren en daarbij geweld te gebruiken. Maar natuurlijk niet om hem te doden.
Dat was niet hun uitgesproken intentie?
Nee, ze wilden hem laten schrikken. En dat daarbij een paar klappen zouden vallen was ook de bedoeling. Maar niet dat ze hem zouden doden. De vraag was waaraan hij precies was overleden. Wat duidelijk was, hij is overleden aan een hersenbloeding. Maar de oorzaak daarvan, daar was nog twijfel over. Omdat hij een aneurysma had, een zwakke plek in een bloedvat in zijn hoofd. En dat bloedvat is gescheurd. En dat kan door verschillende manieren. Dat kan inderdaad direct het gevolg zijn van een klap op een hoofd of een trap op een hoofd. Het kan ook door een hoge bloeddruk als gevolg van stress of medicijngebruik.
Hey Patricia, jij zegt wat hier gebeurd is met deze man en deze verdachte staat niet op zichzelf. Ze hebben zich laten inspireren door andere incidenten. Want hoe groot is dit fenomeen van pedojagen in Nederland?
We hebben cijfers opgevraagd van de politie. En dan zie je dat in de tweede helft van 2020 in heel Nederland, voor zover bekend is, dat er 250 pedojachten hebben plaatsgevonden. En wat heel opvallend is, is dat je ziet dat alleen al in Arnhem in de maand oktober 10 gevallen van pedojacht worden gemeld. Dat ontdekt de politie als ze deze 5 jongens aanhouden. Dan zien ze dat in ieder geval 1 van deze 5 jongens ook betrokken is bij andere mishandelingen die een paar weken eerder plaatsvonden in Arnhem. Er worden ook hele grove vergissingen gemaakt. Bijvoorbeeld, er wordt een man in elkaar geslagen die daar per ongeluk is. Dat is helemaal niet de man die ze op het oog hebben. En er wordt een man in elkaar geslagen van nog maar 19... die een afspraak heeft met een jongen van 15.
Dus er worden fouten gemaakt, maar zelfs ja, als het verwijt wel klopt, lijkt me dit nog steeds natuurlijk niet de bedoeling.
Nee, natuurlijk niet. Wat er gebeurt is dat mensen voor eigen rechter gaan spelen en daar bovendien grof geweld bij gebruiken. Wat je krijgt is dat dit ook een soort toch wel een angst teweeg brengt. Dat merkte ik toen ik een afspraak wilde maken met een van de bekenden van het slachtoffer. Ik belde hem om af te spreken om ergens koffie te drinken. En hij durfde niet in eerste instantie, omdat hij bang was dat ik ook een pedojager was.
Hij durfde niet af te spreken met jou als journalist? Nee. Omdat hij bang was, misschien ben je wel niet wie je zegt dat je bent.
Ja. Hij heeft me echt gegoogeld en toen heb ik nog weer gebeld en toen vertrouwde hij het eindelijk. Maar toen heb ik bij hem thuis af moeten spreken. Wat je ook ziet is dat er meer incidenten zijn dan aangiftes. Er zijn ook mensen die in elkaar worden geslagen door pedojagers, die uiteindelijk geen aangifte durven te doen. Omdat aangifte doen betekent dat je uit de kast moet komen. Dat andere mensen weten dat jij homo bent. Of dat ze misschien al wel weten dat je homo bent, maar dat jij dus een afspraak wilde maken met een jonge jongen.
Ja, en als die drempel tot het doen van aangifte hoog is, dan kun je dus wel stellen dat het aantal zaken veel hoger ook zal zijn dan we nu eigenlijk weten. En waar komt dit nou vandaan, Patricia? Waarom doen mensen nou net dit? En waarom nu?
Ja, dat hebben wij natuurlijk ook aan de politie gevraagd, hè? Wat is hier aan de hand? En zij noemen een aantal factoren. Coronaverveling.
Coronaverveling?
Coronaverveling. Het gaat hierbij in vrijwel alle gevallen om pubers, jonge jongens die niks te doen hebben. Ze kunnen niet uit, ze kunnen niet voetballen in sommige gevallen. Een andere verklaring is dat er in de slipstream van corona ook de complottheorieën welig tierden. Het pedoseksuele netwerk van de elite. Dus pedo was ineens, stond voor alles wat er fout ging in de wereld, zo ongeveer. Alleen de bottom line is, we weten het niet. Het is een beetje tasten in het duister. Ik weet alleen, het werkt aanstekelijk, blijkbaar.
En zit hier een element in van mensen die echt denken, wij gaan justitie hier een handje helpen. Dit is een maatschappelijk probleem, hier worstelen we mee als maatschappij. En wij gaan hier het voortouw nemen, al is het dan voor eigen rechter spelen.
Ja, dat zag je wel bij een aantal zaken. Ik weet niet of dat ook een element bij deze jongens was. Ik denk dat het hier echt meer ging om een stel jochies dat elkaar loopt op te naaien om iets cools te doen. Wat we wel weten is dat het niet zo werkt. Sterker nog, de politie heeft ook heel duidelijk opgeroepen van stop hiermee, want je helpt ons niet. Dit zit ons werk alleen maar in de weg.
Op deze manier voor eigen rechten spelen, het kan niet door de beugel. Deze goed bedoelde hulp helpt ons echt niet. In de eerste plaats omdat het zelden leidt tot een succesvolle vervolging van kindermisbruikers. En ook is het zo dat dat pedojagen vaak gepaard gaat met het plegen van straffere feiten. En dat is gewoon zonde van onze capaciteit. Die capaciteit zouden we veel liever besteden aan het bestrijden van kindermisbruik. Ga niet uitlokken. Ga niet aanhouden. Stop pedojagen.
Je maakt het daadwerkelijk vervolgen en aanpakken van dit probleem alleen maar moeilijker zo.
Ja, zeker. Het is letterlijk levensgevaarlijk. Dat lijkt geholpen te hebben, want daarna is het aantal gevallen wel echt minder geworden.
Dus er was zo'n zaak nodig waar iemand ook daadwerkelijk het met zijn leven moet bekopen, voordat dat aantal eigenlijk leek af te nemen.
Ja, daar lijkt het wel op.
Hey Patricia, hoe loopt het af met deze zaak?
Nou, ik was gisteren in de rechtbank in Arnhem, waar de rechter uitspraak heeft gedaan in deze zaak.
Op 28 oktober 2020 heeft er een heftig geweldsincident in het Spijkerkwartier in Arnhem plaatsgevonden.
Er waren ook ouders van de verdachte en nabestaanden van het slachtoffer. Dus het was ja, vrij emotioneel wel. Er was ook heel veel pers. Dit is toch een zaak die landelijke aandacht vraagt. En ook een zaak die, en dan quote ik even de rechter, die zo heftig is dat hij ook moest besluiten om, ondanks dat het niet de gewoonte is om jeugdigen een celstraf op te leggen, om dat in dit geval toch te doen.
Want wat was dat vonnis uiteindelijk?
Voorwaardelijke celstraffen en ook onvoorwaardelijke celstraffen. En taakstraffen, werkstraffen. En daarbij zijn de maximale werkstraffen uitgedeeld bij 3 van de jongens van 200 uur. En de 2 broers hebben allebei 12 maanden celstraf gekregen, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.
Maar dat betekent dat ze 6 maanden de gevangenis ingaan?
Ja, zij gaan 6 maanden de gevangenis in.
En is nu duidelijk geworden waar deze man nou uiteindelijk aan is overleden? Of het inderdaad kwam door het geweld van deze jongens?
Ja, volgens de rechter is dat nu echt bewezen, dat er een direct verband is tussen de schoppen tegen zijn hoofd en zijn dood. De rechter zei, de man is meteen na de schoppen, heeft hij die hersenbloeding gekregen. En bovendien bleek ook uit onderzoek van de patholoog dat er nog andere hersenbeschadigingen waren als gevolg van de schoppen.
De rechtbank vindt op basis van het rapport van de patholoog en zijn verhoorafzitting bewezen dat bewezen is dat het aneurysma is gescheurd als gevolg van het door de verdachte toegepaste geweld. En niet.
Dus hij ziet echt een direct verband tussen de mishandeling en zijn overlijden.
Ja, hij is dus gewoon door geweld om het leven gebracht.
Ja, dat is heel duidelijk.
En wat zei de rechter over de straf die hij hier oplegde?
Hij zei dat deze mishandeling zo'n ernstige verstoring is van de rechtsorde, dat hij ondanks hun jeugdige leeftijd toch zware straffen geeft. Hij heeft het toch gedaan, zegt hij, omdat bewezen is dat deze 5 jongens deze zaak hebben voorbereid. Ze waren daar ook trots op.
De filmpjes werden vervolgens gedeeld met anderen. In door de politie onderschepte berichten liet een aantal verdachten aan elkaar en aan anderen weten trots te zijn op waar ze mee bezig waren. Wat verdachten hebben gedaan, en dat geldt voor alle zaken, dat neemt de rechtbank hen buitengewoon kwaad.
Hij zei, wat deze jongens hebben gedaan is voor eigen rechter spelen. Ze hebben zelf besloten dat ze dit gingen doen. Ze hebben besloten dat de verdachte een pedoseksueel was. En ze hebben besloten dat hij daarvoor gestraft moest worden. En vervolgens hebben ze die straf ook uitgevoerd. Ze hebben willens en wetens, hebben ze daar grof geweld bij gebruikt. Waardoor die man is overleden en dat is ja, onomkeerbaar.
En je ziet in die straf dus ook terug dat het niet alleen gaat om een mishandeling met deze afloop, maar ook dus die beslissing om hier voor eigen rechter te gaan optreden. Terwijl je helemaal niet eens weet wie je tegenover je hebt.
Ja, exact. Dat wordt ze heel zwaar aangerekend.
Dankjewel, Patricia.
Graag Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Henk Ruigrok van de Werven en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag. Morgen weer.